Dit doe ik niet heel vaak. En het is inderdaad nog niet voorgekomen dat ik tijdens de voorzang nog een preek aan het schrijven ben. Maar na de inleiding van Kees had ik toch het idee dat ik een andere boodschap moest brengen vanochtend. En ik wil eigenlijk voortborduren op wat Kees heeft gezegd. Ik zou eigenlijk spreken over Galaten 6. Nou, dan moet ik daar nog maar eens een keer voor terugkomen. Maar ik wil toch ook een beetje iets persoonlijks delen. Waar wij als gezin de laatste periode doorheen zijn gegaan. En dat ook koppelen aan houden van God. En ik wil daarvoor gebruiken Psalm 16. Psalm 16. Ik weet dus niet hoe lang dit gaat duren. Misschien dat ik na 10 minuten klaar ben. Dat ik niet meer te zeggen heb. Dat zou heel goed kunnen. Het kan ook wat langer gaan duren. We zien vanochtend wel. Dit is ook iets wat ik niet heel regelmatig doe op deze manier. Dus. Houden van God. God liefhebben. En het gedicht, ik heb het net nog even nagevraagd aan Kees, hoe eindigt dat? Uw plan is volmaakt, verbijsterend, maar volmaakt. Kun je dat nu in je leven zeggen? En kun je dat altijd in je leven zeggen? Dat Gods plan volmaakt is. In alle omstandigheden van je bestaan. Kan je dat nu zeggen? En wat is er nu voor nodig om dit iedere keer weer te kunnen zeggen en kunnen belijden? Nou, Psalm 16 kan ons daarin helpen. En ik zal daar zo meteen ook wat over gaan delen. Ik zal eerst Psalm 16 lezen. Daar zegt David het volgende. Er staat boven het hoogste goed een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Deze psalm heb ik op 30 januari ook voorgelezen. Bij het graf van mijn eerste kleinkind. Onze dochter van 20 is 2 jaar geleden getrouwd en ze was zwanger. Maar na 12 weken kreeg zij te horen dat het kindje niet levensvatbaar zou zijn. Direct werd natuurlijk door de artsen gezegd, maar dat is geen probleem. We hebben daar een oplossing voor. We kunnen het weghalen. En dat is niet één keer gezegd, dat is meerdere keren als advies teruggekomen. Maar Carmen en Joël hadden het verlangen om het kindje uit te dragen. Omdat ze wisten, het is van God gegeven en we zullen dit kindje uiteindelijk ook dan aan God gaan teruggeven. 38 weken is het kindje geworden. En toen is het geboren. Een dag ervoor is het in de baarmoeder overleden. En ze vroeg aan mij, zou je bij het graf een aantal woorden willen spreken? Na 24 weken hadden ze het kindje een naam gegeven. Het was een meisje. Joy. Vreugde. 2 jaar daarvoor had ik ze getrouwd. Vanuit Psalm 16. Met de woorden, u maakt mij het pad ten leven bekend. Hoe zou dat pad gaan lopen van deze 2 jonge mensen? Geen idee. Geen idee. U maakt mij het pad ten leven bekend en het gaat over overvloed van blijdschap, lieflijkheden voor altijd. Nou, wat prachtig, toch, bij een huwelijksfeest. Heerlijk, om zo je kinderen te mogen inzegenen. 2 jaar later. Joy is geboren. En ze hadden op het kaartje na 24 weken, toen ze wisten het is een meisje, hadden ze de woorden opgeschreven. Ook uit Psalm 16. Daar staat in vers 9b, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Het lichaam van Joy was veilig in de baarmoeder en het lichaam van Carmen was veilig in Gods handen en Joy was veilig in Gods handen. Het was goed zo. En ze hadden daarin vreugde. Het was van God gegeven en we zouden het aan God teruggeven. Psalm 16, je begrijpt het wel, is voor ons een belangrijke psalm geworden in een korte tijd. Ik ken je leven niet, ik weet ook niet waar je doorheen gaat. Maar als Kees vanochtend zo zegt van God liefhebben, houden van hem, verliefd zijn op hem. Dat kan in de goede dagen, kun je daar ja en amen op zeggen. Maar nu als het moeilijk gaat worden in je leven. En als er strijd komt en worstelingen komen, vragen komen, onbeantwoorde situaties waar je van denkt van, maar hoe zit dat nu eigenlijk? Ik hoop dat Psalm 16 je kan helpen. We gaan eens een aantal dingen bekijken. Psalm 16. Bewaar mij, o God. Het is een vraag. Het is een bede. Waarom zegt hij hier, bewaar mij, o God? Geen idee, daar hebben we nog helemaal geen antwoord op. Het enige wat David hier zegt is, bewaar mij, o God. Een bede van, Heere, wilt u erbij zijn? Een vraag van, Heere, wilt u het nu leiden? Bewaar mij, o God. Maar wat is er dan, David? Nou, dat maakt hij eigenlijk eerst helemaal niet bekend wat er nu is. Maar gaat hij door te zeggen in het tweede gedeelte van vers 1, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Het eerste wat hij dus zegt over God, bewaar mij, o God, waarvoor? We hebben geen idee, maar het eerste wat hij dan zegt over God, hij is in ieder geval mijn toevlucht. 1, hij gaat 4 kenmerken van God noemen. Een eerste kenmerk is, hij is mijn toevlucht. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer. Met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Want u bent mijn toevlucht. U bent mijn rots. U bent het fundament. Of zoals Psalm 91 zegt, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Vernacht ik, hoe zegt hij dat, Psalm 91? Vernacht ik in de schaduw van de Almachtige. Wie in de schaduw van de Allerhoogste gezeten zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Nou, dat is het eerste wat we hier zien, hoewel we helemaal niet weten hier waar David mee zit, dat hij zegt, hij, God, is mijn toevlucht. Het tweede kenmerk wat hij van God gaat noemen, vers 2. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. Een andere vertaling, de NBG, zegt in bij vers 2, ik heb geen goed buiten u. Ik heb geen goed buiten u. Het tweede kenmerk van God is, hij is mijn schat. Hij is mijn alles. Er is geen goed buiten u. Wat ik ook zou ontvangen aan prachtige dingen in deze wereld, er is niets buiten u. U bent de grootste schat. U bent het heerlijkste wat ik heb. Want hij zegt in het eerste gedeelte van vers 2, u bent de Heere, de Yahweh, de eeuwige, de verbondsgod. En u bent de Heere, waarmee je zegt, u bent Adonai, u bent de meester. U bent Heer en u bent meester over mijn leven. U heeft zeggenschap over mijn leven. En omdat God zeggenschap heeft over mijn leven, kan ik zeggen, ik heb geen goed buiten u. U bent de schat van mijn leven en daar zou je aan kunnen koppelen en ik hou van u. Ik hou van u. Want u heeft eerst van mij gehouden. Dat is het tweede kenmerk wat hij hier geeft. Van God. Dan krijg je in vers 3 een soort van kleine conclusie al. Maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind. Hij vindt vreugde. Dat is de eerste keer dat hij daar, later komt hij daar nog overvloedig op terug. Maar hier, ja, als ik weet dat God de toevlucht is, als God mijn schat is, dan is daar de vreugde te vinden. Dan heb ik ook niets aan alle andere afgoden. Nou, een afgoden is eigenlijk alles wat tussen God en mij in staat. Daar heb ik niets aan. Afgoden brengen je altijd bij je eigen ik alleen maar. Nou, daar heb ik niks aan. Nee, God is mijn toevlucht. God is mijn schat. Ik heb niets aan allerlei afgoden die mij weghouden van God. Ik wil die niet eren in mijn leven. Het derde kenmerk van God vinden we in vers 5. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. U onderhoudt wat het lot mij toewees. God is soeverein. Wat er ook in mijn leven gebeurt, welk lot ik ook krijg in het leven, aan goede dingen en aan moeilijke dingen, God is soeverein, is de alleenheerser over alle zaken in mijn leven. Dit is een heerlijke, bevrijdende gedachte. Want daardoor, doordat ik weet, God is soeverein, kan ik me echt in Hem verheugen, want wat Hij doet, is goed. Zullen we eens kijken naar een aantal voorbeelden? Genesis 50. Genesis 50. Vers 20. De geschiedenis van Job. Sorry, de geschiedenis van Jozef. En wat zegt hij aan het eind van zijn, als zijn vader Jacob is overleden en zijn broers toch denken, nou zou hij ons wel te grazen nemen? Dan zegt Jozef in vers 19. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Ik ben door jullie in de put terechtgekomen. Ik ben door jullie verkocht naar Egypte. Ik ben door de vrouw van Potifar uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. En door zonde van andere mensen is mij dit aangedaan in mijn leven. En heb ik heel veel verdriet en moeite moeten doorstaan. En wij kunnen terugkijken op deze geschiedenis en denken, ja, nou ja, hè, het is toch allemaal te goede gekeerd. Hij is uiteindelijk onder farao geworden. Maar in de tijd, hij kon niet vooruit kijken. Het enige wat hij zag was een diepe put. En daar liep hij achter de kamelen aan richting Egypte, gebonden en wel. En uiteindelijk zat hij daar in de gevangenis. En heeft hij zich afgevraagd, waarom? En nu? Maar terugkijkend kan hij nu getuigen dat hij zegt, maar God heeft dit ten goede gedacht. God heeft hier soeverein, alleenheersend, zijn werk ingedaan. En God was niet de grote afwezige in de ellende, maar God was de grote aanwezige in de ellende van Jozef. Wat een bevrijdende gedachte, wat een heerlijke wetenschap, dat God door de moeite met je meegaat, maar dat hij het ook in beheer heeft. De afgelopen periode hebben we vaak gemerkt dat mensen denken dat een troostvolle gedachte is, met name ook in de situatie waar wij als gezin in kwamen, God heeft dit ook niet gewild. En dat moet dan troostvol zijn. Dit is dan toch de macht van de Satan en ja, God kan hier ook even niets aan doen. Nou, ja, ik wil het niet al te hard zeggen, maar dit is pastoraal echt een flater. Dit helpt mensen echt niet. Door te zeggen, ja, God was ook eventjes niet thuis. Wel degelijk is God thuis. En het was onder Gods soevereine beheer dat wij op 30 januari bij een grafje van ons eerste kleinkind stonden. En God was niet in de war. En viel op dat moment ook niet van zijn troon. Hij heerst hierover, zoals hij in de dagen van Jozef heerste. Maar het grote voorbeeld, ik noemde zijn naam net per ongeluk al, is natuurlijk Job. Zullen we even kijken bij Job, wat hij zegt, Job 1 vers 21. Hoewel wij de achtergrond kennen van deze situatie, hè, God in de hemel, Satan die bij hem komt, daar heeft Job geen idee van gehad. Hij ziet dat wat er op aarde op dat moment gebeurt met zijn gezin, met zijn bedrijf en uiteindelijk met zichzelf. Wie geeft hij dan iemand de schuld? Nou nee, hij zegt alleen maar in hoofdstuk 1 vers 21. En Job zei, hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heere, wie? Nou de Heere, waarom? Nou omdat hij soeverein is en soeverein heerst. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere, zij gelooft. Dit is als je gaat zien dat God soeverein, alleenheersend, meegaat in alle dingen en hij het nog steeds in beheer heeft. Dit stond op het kaartje trouwens van Joy. Dus na 24 weken stond Psalm 16 een gedeelte erop. Nu bij het kaartje van, ja, het geboortekaartje, ik noem het gewoon het geboortekaartje, stond Job 1 vers 21 erop. God heeft gegeven, God heeft genomen, geloofd zij zijn naam. Hem komt toe alle eer, want hij heerst hierover in zijn soevereine almacht. We gaan terug naar Psalm 16. Wat hebben we gezien? Bewaar mij, o God. David, waarom? Waar moet je van bewaard blijven? Geen idee nog. Het enige wat we nu weten is, God is een toevlucht, God is een schat en God is soeverein. Dat is het enige wat we nog weten. En dan gaan we naar vers 7. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. God is een raadgever. Hij geeft raad. Dat is een karakter van hem. Hij is een liefdevolle raadgever. Weet je wat er in het Engels hier staat? Dat vind ik eigenlijk veel mooier. Hij is een counselor. Hij is een counselor. Dat vind ik zo mooi. Zie je heel vaak in de Bijbel dat woordje counselor. Prachtig. God, de raadgever in alle zaken van het leven. Ja, hij is mijn toevlucht. En in die toevlucht, als ik bij hem kom, want ik heb raad nodig, want ik zie het even niet meer zitten, of ik heb vragen, ik begrijp het even niet, dan is God mijn raadgever. En wat is het een heerlijke schat dat er in de hemel een raadgever is. En die raadgever is soeverein. Zie je dat de raadgever dan ook weer gekoppeld kan worden aan de drie kenmerken die we net genoemd hebben. De raadgever is mijn toevlucht, de raadgever is mijn schat en de raadgever is soeverein. Wanneer is God een counselor geworden voor mensen? Wanneer is hij mensen gaan raad geven? De vraag van vandaag. Was dat voor de zondeval of na de zondeval?
Voor.
Wie zei? Wijnand. Wijnand denkt voor. Waarom, Wijnand?
Omdat hij dan al ergens raad geeft, dus ook een soort sturing aangeeft. In het begin al sturing van heerst over de aarde, is vruchtbaar, is talrijk.
Inderdaad. Heel goed, Wijnand. U gaat door naar de volgende ronde. Lees met me mee. Je ziet God vanaf het begin als de counselor, als de raadgever, die leidt, die mensen stuurt. Dat is zijn karakter, dat vindt hij heerlijk om te doen, want hij houdt van mensen. Daarom kunnen we ook zeggen, ik ben verliefd op u. Want God houdt van ons en is een raadgever en geeft raad en stuurt ons door het leven heen. Het leven wat soms weerbarstig is, wat soms moeilijk is, maar we zien het keer op keer. Genesis 1 vanaf vers 28. Nou, ik zal 27 erbij lezen. Ik heb hier gisterenmiddag op de Bijbelschool in Philadelphia over gesproken. Daarom kwam ik daar nu zo snel ook op. 1:27. Nou, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan zie je dat God gaat counselen, dat God gaat raad geven, dat God gaat sturen. En God zegende hen. De goedheid van God gaat met Adam en Eva mee. En God zei tegen hen. Ah, nu gaat hij dus raad geven. Wees vruchtbaar. Ah, dat heeft te maken met eenheid, man, vrouw, seksualiteit, nageslacht. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Oh, we hebben ook een rol op deze aarde om die te onderhouden. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven en het was zo. Hier zie je dat God raad geeft. Al in de perfectie van voor de zondeval, al in de heerlijke schepping waar alles nog volmaakt was, was God aan het sturen, was God aan het leiden. Dat zien we in hoofdstuk 2 nogmaals. In vers 15 en 16. De Heere God nam de mens en zette hem in het hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Nou, dat hadden ze net gehoord, hoe ze dat moesten doen. God had hen daarin raad gegeven. En dan komt hij. En de Heere God gebood de mens. Daar zie je weer dat God de raadgever is. Hij gebood, hij geeft leiding. Wat een heerlijke gedachte dat als wij hier op aarde leven, dat God de raadgever is. Dat hij de counselor is. Dat hij jou met zijn woord bijstaat in dit leven en jou daarin sturing geeft in dit leven. Bewaar mij, o God. Ja, waarvan dan? Nou, dat weten we nog niet, maar we weten in ieder geval 4 waarheden over God. Hij is de toevlucht, hij is de schat, hij is soeverein en hij geeft raad. Dat is wie hij is. En dan komen wij vers 8. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Ja, dat heeft weer te maken met dat houden van, relatie hebben met deze God in zijn Zoon, de Heere Jezus. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Nee, dat kan toch ook niet meer? Als je weet wie God is, als we net gezien hebben die 4 punten die we hebben uitgewerkt, dan kun je toch niet meer wankelen? Daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer, wat je ook mag zeggen, is mijn binnenste verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Dan kan ik me verblijden in deze God. Als ik ga trouwen. En als ik moet rouwen. Dan kan ik mij verblijden in wie God is. Mogen er dan geen tranen zijn. Ik kan je vertellen, die zijn gevloeid. Bij het graf. Tuurlijk. Daar is plaats voor, die emotie heeft God ons gegeven. Maar we zijn niet wanhopig en we zijn niet hopeloos. Want God is God. Mijn toevlucht. Mijn schat. Soeverein. En de raadgever in mijn leven. Vers 10. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Dit is een spannend vers. Want eigenlijk wat hier heel snel gedaan wordt met dit vers is, ja, dit gaat nu over de Heer Jezus. Is dat ook zo? Ja, dat is zo. Absoluut waar. Maar daar had David op dat moment nog in die zin geen zicht op. Dus dit zegt iets over David ook. Wat heeft het hem nu te zeggen? Nou, ik geloof, ik geloof dat dit een profetie is naar de Heer Jezus. Waarom? Omdat twee keer in Handelingen dit vers ook wordt aangehaald. Door Petrus en Paulus, door de opstanding van de Heer Jezus. Dus dit is profetisch naar de Heer Jezus toe. Absoluut. Maar wat heeft dit nu tot in de situatie van David te zeggen? Bewaar mij, o God. Waar moet David nu van bewaard blijven? Ik denk dat we hier pas het antwoord krijgen. Ik denk dat hier het antwoord te vinden is. Hij had te maken met de dood. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. Hij had te maken met dood. En waarschijnlijk heeft hij over de dood nagedacht. Of stond hij voor de dood. Of had hij misschien wel te maken met dood van anderen. Maar hij was in ieder geval, hij had te maken. Hij dacht na over de dood. Bewaar mij, o God. En dan komt hij uiteindelijk tot de conclusie, maar als u deze God bent met deze vier kenmerken, dan zult u mijn ziel bewaren voor de eeuwigheid. Want u zult mijn ziel, wie ik ben, mijn innerlijke, zal in het graf niet verlaten, maar zal de eeuwigheid ingaan. Nou, dat is een heerlijke gedachte, een hoopvolle gedachte. Je zou dus kunnen zeggen als vijfde kenmerk, God is een God van hoop. Wat een troostvolle gedachte. Nou, dan komen we bij de conclusie. U maakt mij het pad ten leven bekend. Blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Nee. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Voor altijd. Wauw. Als u deze God bent. En ik heb nagedacht, bewaar mij, o God, maar u bent deze God voor mij, 4, 5 met hoop erbij kenmerken, dan is er op dit moment overvloed van blijdschap bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, wanneer? Voor altijd. Dan is dit het getuigenis, dan heb ik u zo lief, dan bruist mijn hart van God en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik ga twee versen nog lezen. Psalm 27 vers 4. Waar je diezelfde vreugdekreten als het ware terugziet. Dat liefhebben, overvloed van blijdschap voor Gods aangezicht. Psalm 27, 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. En dan komt hij. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ik verlang ernaar. Ik zoek ernaar. Al de dagen van mijn leven. En dan het woordje om, wat zoek ik dan nou? Om te aanschouwen Gods goedheid, Gods lieflijkheid. Want hij is lieflijk. Overvloed van blijdschap is er voor zijn aangezicht. Psalm 73. Zien we datzelfde nog een keer. Als je voor Gods aangezicht leeft, dan is er blijdschap, dan zijn er lieflijkheden. Psalm 73, vers 25. Waar uiteindelijk de conclusie is van Asaf. Als hij heeft nagedacht waarom de ongelovigen het vaak zo goed hebben, dan komt hij tot de conclusie, vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Al krijg ik met sterfte, met dood te maken, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want nergens is er vreugde op aarde, maar de God is de rots. Hij is mijn eeuwig deel, dat is mijn vreugde. U, Psalm 16 vers 11, maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Waar? Nou, is bij Gods aangezicht. Lieflijkheden zijn er bij Hem. Vreugde is er bij Hem. Lieflijkheden zijn er in zijn rechterhand voor altijd. Wat een geweldige bemoediging. Dat deze God in zijn Zoon Jezus Christus ons alles heeft gegeven. Voor de vreugdevolle momenten in ons leven. En voor de moeilijke momenten in ons leven. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Amen.